Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo. Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Ha, lieve podcastgangsters en welkom bij een nieuwe aflevering van Pep Talk met Pepijn Schoneveld. Mijn naam is Pepijn Schoneveld en dit is de podcast Pep Talk, waarin ik praat met mensen die ik heel erg leuk vind. En dat zijn vaak comedians, of cabaretiers, of wetenschappers, of actrices in de vorm van Anna Drijver. Ik ken Anna Drijver al een hele lange tijd. Ze zat een jaar boven mij op de toneelschool. Dus het werd de hoogste tijd om eens met haar te gaan praten. En na dat gesprek gaan jullie zo luisteren. Maar eerst wilde ik even nog het volgende zeggen. Ik heb het in deze podcast al wel eerder gehad over de site www.vriendvandeshow.nl/peptalk. En op die site kan je de afleveringen luisteren. Je kan de show notes van de afleveringen lezen. Je kan monies droppen, waar ik je dan heel erg blij mee ben. En je kan berichten achterlaten. Nu had ik met Anna gepraat en ik voelde aan mijn interview guts, mijn interview testikels, dat het gesprek een beetje ten einde liep. Maar ik had nog twee vragen voor haar, bedacht ik ineens ter plekke. En een van de vragen was hoe het voor haar was om samen met een goede vriendin van haar, Elise Schaap, in Undercover samen naakt in een sauna te moeten zitten. Want één scène zitten ze samen naakt in een sauna. Dus ik dacht, nou, dat moet waarschijnlijk wel heel grappig geweest zijn. En ze moeten ook verliefd op elkaar spelen en zo. Hoe was dat, vroeg ik. Maar tijdens het monteren merkte ik dat dat eigenlijk een soort extraatje was. Dat was een soort extraatje van het gesprek. Dat extraatje dat zit niet in deze aflevering. Maar als je naar www.vriendvandeshow.nl/peptalk gaat, dan kan je op die site dat extra stukje luisteren. En dat ga ik de aankomende afleveringen ook doen. En wat ik ook op die site ga doen, is ik ga van tevoren al aangeven wie de volgende gast is. En dan kan jij, als je naar die site gaat, lezen wie die gast is. En je kan alvast wat vragen opsturen die je heel graag gesteld zou willen hebben aan die gast. Die vragen ga ik stellen. En dan kan je op die site in het extra stukje misschien die vragen beantwoord horen. Ik hoop dat jullie dit allemaal snappen. Maar wat ik in ieder geval wil zeggen is, ga naar www.vriendvandeshow.nl/peptalk voor extra content, zoals dat heet in podcastland. Goed, jullie gaan nu luisteren naar het gesprek dat ik had met Anna Drijver. Heeft zij nog een introductie nodig? Ik denk het eigenlijk niet. Nou ja, ze heeft in heel veel films gespeeld, in heel veel voorstellingen. Ze is model, ze schrijft boeken, ze schrijft scripts. En het is gewoon een heel erg leuk iemand om mee te praten. Dus ik ging naar haar thuis toe. En het gesprek begint wanneer haar vriend Benja Bruining met haar kindje het huis verlaat. Wij dag zeggen en het gesprek eindelijk kan beginnen. Veel plezier!
Ben je vaak alleen?
Ik ben graag alleen, sowieso. Ja. En ook best vaak. Ik moet ook zeggen dat ik best lekker ga altijd op alleen zijn. Dus dat is lockdown of minder sociale contacten. Ik vind dat niet zo erg eigenlijk. Ja.
Hoe heb je dat geleerd? Want je bent toch in een soort commune opgegroeid, of niet?
Een woongroep, ja. Woongroep. Een woongroep, dat klopt, ja. Dus in een heel groot schoolgebouw. En daar woonden allemaal verschillende mensen. En wij hadden, mijn ouders en mijn broer en ik, hadden wel een aparte keuken. Omdat wij ook andere eettijden hadden. Maar die andere mensen hadden allemaal een andere keuken. De grote keuken. Ja. Dat was gewoon het begrip van de mensen van de grote keuken. Ja, en daar was gewoon eigenlijk, wat leerden we daar? Een beetje het besef dat er gewoon meerdere mensen zijn dan je ouders.
Ja.
Gewoon, er zijn meerdere exemplaren van volwassenen. En je ouders zijn ook maar zijn wel je ouders, maar wel ook er zijn er meer van of zo. Maar het is niet zo dat wij daar, dat ik door meerdere mensen ben opgevoed of dat we, het was meer ook ideologisch. Het was niet dat er, ja, bij woongroep hebben mensen ook wel soms gekke ideeën hoor. Maar het was dus niet.
Je hoeft er niet naakt rond te lopen.
Nee, dat hoefde niet. Nee. Ja, toen ik één was. Ik ben eerst geboren in een kraakpand. Dat was echt een heel groot krakersbolwerk, de Blauwe Aanslag in Den Haag. En dat was, daar woonde op een gegeven moment geloof ik 80 man of zo. Dat was echt super radicaal en anarchisten en ook. En allemaal verschillende mensen. En daarna zijn mijn ouders met een groepje mensen wat meer gelijkgestemd in het schoolgebouw gaan wonen.
En is het zo dat je daar, want ik ken je nou al een tijd. Je was op de toneelschool ook al heel zelfstandig.
Oh ja?
Ja. Je had alles zo of nou niet voor elkaar klinkt zo, maar zo, je wist wat je wilde. Ja, gewoon heel een zelfstandig iemand. Is dat ook zo? Ben je zelf?
Ik denk dat wel echt zo is. Ik heb nu ook, als ik nu mijn dochter probeer op te voeden. Ik ging dan gisteren met haar beachballen. Ze had een beachball setje gevonden. Ik zei, nou, als je hem dan zo vasthoudt voor je, het balletje, een gestrekte arm. En toen zei ze, nee, werd ze heel boos. Ik mag het zelf bepalen hoe ik het doe. Zeg ik, oké, je hebt helemaal gelijk. Je hebt helemaal gelijk, meid. Ik wil je alleen laten zien hoe het goed gaat, hoe je makkelijk met een racket, zeg maar, iets balletje kan. Nee, ik mag het zelf bepalen. En dan, nou, dan moet ik echt zo hard lachen. Dat sowieso, een kind vind ik echt een soort in-house comedian. Heel vaak zit ik gewoon mijn lach in te houden over dit soort dingen. Maar dan dacht ik ook, ja, maar wat wil ik dan? Weet je, zo ben ik natuurlijk waarschijnlijk zelf ook geweest zijn, dat ik het zelf wilde doen.
Maar dat zat dus al in je, of heb je dat geleerd, zelfstandigheid?
Nee, dat heb ik echt, dat zit echt wel in mij, denk ik. Ja, nou, dat weet
maar
ik
je ouders krakers dan ook, of niet?
Mijn ouders waren krakers.
Oh ja, dan zit dat natuurlijk ook al, toch?
Ja, ik denk wel. Ik weet niet hoeveel je leert gewoon door het voorbeeld te hebben van je ouders die een bepaalde manier leven.
Ja.
Maar ik zat laatst te denken, mijn broer die maakt iPhone-spel, shooter, space shooter voor Phoenix HD. Het is een space shooter.
Ja.
Een spelletje. Met een vriend hebben ze een studio zelf. En dat hij is dus ook ondernemer. En ik zit nu zeker met die crisis, denk ik van, oh ja, er zijn dus mensen die elke maand op dezelfde dag loon krijgen. Nou, ja. Ik heb dat nog nooit gehad. Ja, nee. Jij hebt het ook niet. Het is, denk ik, ja, nee. Dat, en mijn ouders ook niet. Die zijn, hebben samen een architectenbureau. Dus kennelijk zijn wij allemaal wel zo dat we zelfstandig doen wat we zelf willen doen.
Ja, ja.
En dat heb ik wel om me heen gezien. Al die mensen in die woongroep waren wel, of ze werkten bijvoorbeeld ook nog bij de gemeente, maar iemand had ook een doka en iemand was zat in een band. Fotograaf was er. Iemand die reisleider was in Bolivia. Nou ja, goed. Maar wel mensen die ze deden wat ze leuk vonden, zeg maar.
Dus dat
maar de zelfstandige, ja, ik zit te denken. Ja, ik ken het gewoon niet anders. Ik weet niet.
Maar ben je dan, want wat is het een soort ondernemer? Want ik weet nog, op school, je had toen al in Goede Tijden gespeeld, volgens mij. Ja, in Bitches.
Dat staat nog steeds op mijn Wikipedia, maar GTRC nee, maar dat weet ik was nog. Echt was twee afleveringen. Ik was ook gecast als Zweeds model. Sorry, maar als er iemand niet die Scandilo, ik zou jou eerder als een Zweeds model casten dan mezelf. Ja. Maar dat was echt.
Maar
ik
wel
was heel blij daarmee.
Had je gedaan.
Ja, zeker. Ja. En ik was mega gefocust. Ik had gewoon, ik wilde om mijn 14e dacht ik wil gewoon model worden, fotomodel. Want dan kan je reizen en camera ervaring opdoen. En dan wilde
kan je zeggen ik wil model worden, moet je wel de looks voor hebben, toch?
Ja, maar ik had dat ook niet echt. Ja, ik ben er ook een beetje tussendoor geglipt. Omdat ik het gewoon heel graag wilde. Ik was er gewoon heel serieus over. En ik dacht ook van, ja, maar dat denk ik nog steeds van, iedereen wil toch actrice worden. Het is toch het beste beroep ter wereld. Maar dat wil je toch. Ik dacht ook toen ik wilde dat vroeger ook gewoon vanzelfsprekend. En ja, model, dat wilde ik. Maar ik ben ook weer niet echt super fotogeniek. Ik ben niet een super topmodel geworden. Maar ik heb wel eruit gehaald wat ik wilde. Namelijk cameraervaring. Ik heb gereisd, talen geleerd en ook inderdaad geld verdiend, maar daar wat niet dat het daar om te doen was, maar wel van ik wil ergens heen. En ik denk, nou, ik was op mijn 18e nog wel gefocuster dan ik nu ben, bij wijze van spreken. Ik was echt mega volwassen.
Dit wil ik.
Ja,
ik
ook best wel serieus. Als ik nu denk van, meid, live a little. Weet je wel, was ik echt heel serieus op mijn 18e. Van ja, ik wil gewoon actrice worden. Dus ik ben ook zelf naar, dacht ik, had ik een beetje uitgevogeld van bij de dingen die ik zag. Zag ik dan steeds Camden casting. Dacht ik, nou, daar moet ik heen. Wat is het adres? Had ik wat moeten ze hebben? Oh, headshots, castingfoto's. Nou, ben ik echt daar gewoon heen gegaan. Zo, hallo, ik wil acteren. En ik had wel workshops gedaan en deed de trap, wat Elise ook nog gedaan heeft. Maarten Heijmans ook.
Maarten ook?
Ja, die zat een jaar boven ons.
Oh, dat wist ik helemaal
niet. Sophie Hilbrand. Even een name dropper van de... ja. Nee, het was best wel het is een wisselvallige opleiding. Ja. Want het is geen strenge audities. Misschien is dat nu anders hoor. Maar in die tijd waren er ook heel veel mensen die om andere redenen naar theater toe trokken dan serieus acteur willen worden. Mm-hmm. Ook mensen met issues of zo.
die zijn er altijd.
Ja. Ja, met, maar die trekken dan zeker toch wel naar theater.
Ja, in het theater, ja.
Dus er waren... en een paar jonge mensen zoals inderdaad Elise en Wouter en ik... Maarten en ik bijvoorbeeld, ja. Die wilden gewoon daar wel echt iets mee. Dus ik had wel dingen gedaan, maar ik was inderdaad mega serieus. Ik had ook geen tijd te verliezen. Ik dacht, zo snel mogelijk, echt gewoon zo snel mogelijk aan de slag.
En wat was wat je wilde?
Ja, een film spelen.
En waarom? Wat was de intrinsieke drive?
Ik vind het gewoon... Ja, zo'n op de set een rol spelen. En dan, ja, ik wou gewoon... Ik wou gewoon in Star Wars spelen of zo. Ik wil gewoon naar een andere wereld en dan daarin spelen.
En wat waren de dingen die je had gezien die ervoor zorgden dat je dacht, dit is wat ik wil?
Nou, ik ben heel erg opgegroeid met science fiction en dingen. Ja, want mijn ouders die missen ook van dat genre echt bijna niks. Dus die zijn meer fantasy en science fiction kijkers. Dus dat heb ik, gewoon E.T., alle Spielberg dingen, Back to the Future, de Indiana Jones, de Star Wars, ook de Star Trek. Dus niet hetzelfde voor sommige mensen.
Zeker.
Ik weet niet of jouw luisteraars het nog door elkaar zouden kunnen halen. Ja. Niet hetzelfde. Ja. En de ezelsbrug is dat in Star Trek iedereen op alle planeten uiteindelijk gewoon een pak aan zou kunnen.
Ja.
Met een raar hoofd of wat er dan ook op zit.
Ja.
En bij Star Wars zijn ze ook echt ander soort dieren of zo.
Nou, Star Wars is meer...
Dat is een ezelsbrug.
Star Wars is meer fantasy, volgens mij. Star Trek. En Star Trek is beter, dat sowieso ook. Maar ja, ik ben meer Star Trek.
Je bent Star Trek?
Zeker.
Oh,
want bijvoorbeeld in Star Wars kloppen heel veel dingen niet. Dus dan hebben ze het over persex of zo. En dat, dan doen ze alsof het een tijds... eenheid is, maar het is een afstandseenheid. Of andersom, ik weet
maar
het niet.
Maar dat kan in ruimtetijd, meet je dat misschien wel zo. Als je zegt van, je moet op de straalsnelheid die ze hebben. Hè. We gaan dan in hyper.
Warp.
In warp. Dan kan je zeggen van, als je zeg maar in gaat warpen ergens heen, dan is het 6.
Nee, maar volgens mij is een parsec is een bestaand ding. Is een bestaande eenheid. Alleen daar doen ze het als snelheid. En hier is het afstand.
Nee, ik weet zeker dat er veel af te dingen is op Star Wars. Ze doen ook alsof elke planeet... Zoals het echt een half uurtje met de bus is... van de ene planeet naar de andere. Ja. En je kunt overal ademen als mens. Maar
wat echt goed is trouwens... moet je maar als je ouders luisteren... is The Expanse. Kennen ze dat?
Weet
je
dat? Nee, The Expanse?
The Expanse, dat is een serie op HBO, volgens mij. Ook op Netflix. Eerste seizoen stond er ooit op Netflix. En de dingen die daar gebeuren, die zouden...
Gebeurd kunnen zijn.
Nou ja, die zouden een beetje... Maar dat is bij Star Trek ook. Je zou warp...
Ja.
Dat zou kunnen. Of, nou ja, ik weet het allemaal niet. Maar,
Nee, maar Star Wars is een sprookje. Star Trek is een soort...
Wetenschapsachtige...
Ja, een soort versie van het toekomstbeeld. Maar gewoon... ik vind ook nog steeds... Ik kan me gewoon niet bij iets beters... dan dat ik het gewoon het belangrijkste in de wereld vind.
Acteren.
Films kijken en films en series, for that matter. Maar ik weet ook dat het niet zo is, want het is niet het allerbelangrijkste. Maar ik vind het gewoon zo mooi en belangrijk.
Het is voor jou het allerbelangrijkste en het meest wezenlijke. Waarom?
Omdat... het is gewoon wat het... om voor mijzelf ook om dingen op een rijtje te krijgen misschien of zo. Of om dingen te spiegels te zien. Van, dit doet die persoon, dit doet die persoon. In zo'n situatie. Zo... Maar als ik dan ook denk aan bijvoorbeeld die... er waren toch de Thaise grotjongens. Weet je wel, die jongetjes die in een spelonk terecht waren gekomen. Dan denk ik, als je geen... Dus het belangrijkste is eten en vrij rond kunnen lopen in hun geval en eten. Maar als dat er allemaal niet is, wat heb je dan? Weet je, dan heb je gewoon verhalen. Dus ze hebben toch ook met hun begeleider die er was... maar verhalen zitten vertellen. Dan denk ik, het is gewoon het belangrijkst.
Verhalen vertellen?
Ja, denk ik wel.
En is het zo dat je zo zelfstandig was op de toneelschool? Of heel zelfstandig, ik bedoel eerder gefocust gewoon. Ja. Toch? Gewoon ik weet nog dat jullie toen naar Kevin Spacey zijn gegaan in Londen. Dat heb jij gedaan, toch?
Regels.
Ja, heb jij gezegd, hey, hallo, even al die jongetjes aan de kant geduwd.
die jongetjes, misschien. Ik zit ook wel eens te denken, dit was inderdaad was dat gewoon waarvan ik dat wilde. Wij waren allemaal fan van Kevin Spacey. Ik dacht van, nou, misschien kunnen we daar wel iets mee. Ik heb een, dus toen ben ik gaan schrijven, gaan mailen naar dat theater. En,
The Old Vic, toch?
The Old Vic, ja. En toen zijn we met een groepje van de klas daarheen gegaan. Toen heb ik ik heb foto's gemaakt, hele coole foto's van de hele klas, om een soort voor te stellen, een soort boekje gemaakt van, nou, wij willen van jou een masterclass krijgen. We regelen alles. Dit zijn wij. Helemaal mooi gelikt boekje. En toen zijn we dus naar de voorstelling geweest, naar Richard the Second, volgens mij. Niet Richard III, Richard II. En daarna bij de artiestenuitgang hebben we allemaal een hand gegeven. En een gekke zak erop gegeven. Ja. En dat boekje zo van, hey, weet je wel, dit zijn wij. Wij willen dit, lees het, bekijk het en laat iets weten. En toen was hij inderdaad willing om dat te doen. En toen zei Ruud Wijsman, oké, dan neem ik het vanaf nu, neem ik het over. Dan ga ik het even regelen, want dan ga ik een potje regelen dat hij dat we vliegticket voor hem kunnen betalen of iets, weet ik veel wat hij ervoor wil hebben. En toen is het niks meer geworden. Dus, en dan heb ik echt, omdat Ruud het heeft laten hangen.
Echt?
Ja. Ja, echt. En dan ben ik elke dag bij het kantoor. Ruud, heb je al teruggemaild naar die Old Vic? Heb je het al?
Maar was er geen geld voor misschien? Of wat was het?
Dan had hij het wel gezegd.
Denk het ook.
Ik denk dat het, als het een externe omstandigheid was, dat hij het wel gezegd had. En dat het iets was dat hij er niet genoeg achteraan is gegaan, dat hij het niet had gezegd.
Oh ja.
Dus op een gegeven moment was het van, ja, nee, dat komt nu niet meer uit. En dan hebben we al een workshop staan. Weet ik veel. Ja. Hallo, je gooit toch alles opzij als je die man kan regelen. Als wij zelf die man hebben geregeld.
Ja. Wat kut.
Super kut. Maar goed, inderdaad, denk ik wel dat gewoon dat je dat... hoe leuk dat we dat met de klas hebben ondernomen. Ik weet zeker dat we het allemaal nooit zouden vergeten dat we hem... dat we dat gedaan hebben. En ook, ja, zo wil ik ook wel in het leven staan, weet je wel. Dat je gewoon dat wel kunt proberen en kunt voor elkaar kunt krijgen. Als je denkt van, nou, we hebben een plan. Volgens mij is het gewoon een goed plan. Dan moet je dat gewoon gaan en maar die, proberen
dat
op te zetten.
Ja, niemand, er zijn weinig mensen die dat doen op de toneelschool, toch? Die zo zeggen.
Ja, ja.
Hoe oud was je toen je aan werd genomen? Want volgens mij waren
21, ik was wat ouder.
Maar en die gefocustheid die je toen, die heb je, nou, je net zei, die heb je de hele tijd, die heb je ook in je leven gewoon.
Ja, ik zit te denken dat ik... twee dingen. Ik denk nu terug aan dat op de basisschool was er een groepje met wie ik altijd overbleef. Mm-hmm. En toen hadden we zoiets van, zullen we niet op vakantie met elkaar? En toen dachten we, ja. En toen ben ik dat gaan organiseren. In groep 7 zijn we met de juffrouw... Ja, dat moet je nu ook niet meer doen. Zijn we met de juffrouw naar Texel gegaan.
Waarom moet je dat nu niet doen?
Nou, ik denk nu dat je met een leraar in de tent... Ik weet niet of je dat maar, of dat is helemaal... Ja, ja. Maar het was met een juf zijn we dus met ze... Met Jon, Fleur, Anouk... Als je luistert. Ja, Fleur. Volgens mij met 5 kinderen en de juf zijn we naar Texel gegaan. Had ik gewoon zelf, dan zeggen mijn ouders ook van, nou, ga maar uitzoeken. En dan moet je dus uitzoeken van, nou, de veerboot en zo en de trein. En dan een begroting gemaakt en zo. En dan zaten we op een camping in Texel. Ja. Nou ja, nu denk ik ook een beetje waai. Maar ik dacht wel van, oh, wij willen dat. En toen had iedereen zoiets van, nou, ga het maar regelen. En dat vond ik dus wel leuk. Dus ik heb dat soort dingen, zeg maar, uitjes organiseren. Kevin Spacey, als we het even reduceren tot
inderdaad,
dat.
Ja.
Uitjes organiseren.
Met Kevin Spacey naar Texel, dat was gevaarlijk.
Ja, dat
geweest.
Was, ja, precies. Niet voor mij, maar voor jou. Dat was een funest geweest. Ja. Maar dat heb ik wel eigenlijk altijd wel gehad, denk ik dan dus. En ik denk ook wel dat als je iets later naar de toneelschool gaat, dat je er, nou, het is voor iedereen anders hoor. Benja heeft 2 jaar auditie gedaan dat hij niet toe was gelaten. Dus hij heeft wat langere aanloop gehad. Dus iedereen komt op een... En sommige mensen zijn 17, die komen gewoon middelbare school, toneelschool. Ja. Dus het is heel anders hoe iedereen erop zit. Maar ik was wel heel gefocust van, oké, ik had in het begin ook helemaal geen zin om met kinderen in de klas te zitten. Dat krijgt ze, oh nee, omdat ik gewoon...
Die zijn 19.
Ja, of soms 18 hoor.
Ja.
En dat vond ik wel in die zin een beetje een moeilijke overgang. En later dacht ik wel, jeetje, ik was wel iets te gefocust en serieus op mijn 18 hoor.
Volgens mij is iedereen dat. Alleen ligt het aan... Ja, ik werd alleen maar heel boos. Ik was boos dat de omstandigheden niet waren zoals ik het wilde. Maar jij zei gewoon, dan ga ik de omstandigheden maken.
Ja.
En dat is volgens mij die gefocustheid.
Ja, maar wel op een hele serieuze manier.
Ja.
En later word je veel relaxter.
Ja. Ben je nu veel relaxter?
Ja,
dan?
Denk het wel. Ja.
Want je hebt nog steeds die gefocustheid, toch?
Ja, dat wel. Maar ook een veranderde ambitie. En dan wil ik niet zeggen dat het minder is, maar dat het meer gefocust wordt of zo. Dat het niet is van ik moet nu een Oscar winnen. of zo. En terwijl op mijn 18e dacht ik van, ik kan alles nog. Kan ik ballerina worden? Kon ik niet echt. Maar weet je dat je nog denkt, alles kan nog.
Ja.
Nu denk ik van, ja, nee, maar niet alles kan, maar dat wil ik ook niet. Ik wil, je gaat steeds meer focussen op wat bij je past. Of zo.
En wat is nu de focus?
Dat kunnen we bedenken, die vraag. Nee, dat weet ik niet zo precies. Maar wel meer, nog meer doen waar je achter staat.
Ja.
Dat ik meer nu, hoe ouder je wordt, is denk ik wel hoe minder ruis of zo je doet. En dat ik nu steeds meer denk van, nee, je moet echt, ik wil gewoon alleen maar dingen doen waar ik achter sta, waar ik iets van leer of waar ik zin in heb.
En is dat dan die verhalen, het juiste verhaal vertellen eigenlijk?
Ja. Of zoals mijn podcast, want ik heb ook een podcast,
ja.
De camera loopt.
Ja, zeker.
Dat is gewoon om mijn nieuwsgierigheid en te bevoorraden. Ik bedoel, daaraan aan te voldoen. Dat is gewoon ook iets voor mezelf waar ik gewoon echt heel gelukkig van word. Dus dat kan het ook zijn. Gewoon alleen maar dingen waar je blij van wordt eigenlijk. Ja,
dat is misschien, als je ouder wordt, ga je dat doen.
Ja. Maar ik denk ook weer dat als je ergens blij van wordt, dat je er dan beter in zal worden.
En hoe doe je dat? Hoe doe jij dat? Want we hebben het wel eens gehad over luistercijfers en zo.
Oh ja, ja.
Hoe doe jij de...
Hoe krijgen we samen nog meer luistercijfers?
Hoe krijg jij je luistercijfers? Nee, ik had het daar deze week over, maar nu stel ik even gewoon een egocentrische vraag.
Dat verhaal van die redacties en zo, wat je zei.
Ja, en over... Ik las bijvoorbeeld dat de Zelfs podcast 3 ton per jaar verdient. Toen werd ik gek.
Ja.
Maar daarna dacht ik, wacht even... Zij zijn heel zakelijk.
Verdien jij dat niet hiermee?
Nee, zeker niet. Ja, of je moet zeggen dat je heel veel verdient, want dan kan je... Dat moeten we doen. Je moet zeggen dat je heel veel verdient, want dan kan je tegen adverteerders zeggen... Nee, je moet veel meer geven, want ik verdien.
Ja.
Mijn dagprijs is heel hoog.
Of je kan net zeggen van... Ik heb net Blendel verkocht, maar je moet echt vriend van de show worden.
Ja,
want anders
exact.
Maak ik echt geen aflevering meer.
Ja,
voor.
Exact, ja, dat moet je doen. Toen later dacht ik, wacht even, dit is wat je nu, daarom haak ik erop in. Je moet gewoon doen wat je leuk vindt, want dan word je er ook beter in.
Ja.
Maar hoe ben je en zakelijk en doe je wat je leuk vindt om te doen?
Want dat is altijd daar een kies balans. Ik gewoon, ja, dat is een balans. En ik ben gewoon nu, waar ik eigenlijk gewoon de boodschappen van betaal, is eigenlijk reclames inspreken.
Oh ja.
Voor de karwei, bijvoorbeeld.
Ik hoorde je laatst.
Dat vind ik echt leuk. En ik wil, je was in de karwei.
Anna die zegt dat ik afstand moet houden.
Afstand, alsjeblieft. Ja, precies. Ik vind het, I take pride in it. Ik vind ook echt dat goed moet gebeuren. Ik vind het echt leuk werk.
Ja.
Het altijd leuke mensen. En ik vind het ook belangrijk dat het goed gedaan wordt. Als ik in een auto reclames hoor en ik vind iemand iets heel raar of gek of lelijk uitspreekt, dan vind ik dat ook, weet je, of vervelende voice-overs bij een trailer. Nou, ik vind het gewoon, denk ik, nee, dat is gewoon ook, hoort ook bij ons vak. Maar dat is dus waar ik zakelijk ben. Dat is namelijk iets wat ik voor een bedrijf doe. En waar het bedrijf meer van door gaat verkopen. Dus daar verdien ik geld mee. Met mijn podcast nu geen 3 ton. Jeetje, 3 ton!
Ja, het is de hel. Je moet er niet te lang over nadenken. Goed.
Ja, het is ook grappig.
Ik kreeg het ook doorgestuurd van iemand die me gewoon... Die wist dat ik zo...
Nou, het is ook een andere ambitie. Want ik zit ook wel eens tegen Benja. Zeg ik van, moet ik niet meer luisteraars hebben of zo? Maar dan denk ik, ik maak een gespecialiseerde podcast.
Ja,
dat over
ja.
films en series maken. En misschien is dat helemaal niet... Ik vind dat het belangrijkste in de wereld.
Ja.
Maar misschien andere mensen niet.
Nee.
Dus, en ik denk gewoon van, ik vind het echt superleuke gesprekken. Maar dat is misschien niet voor iedereen. En daarom maak ik ook die podcast.
Exact. Het gaat
omdat
je
ik
om...
gewoon, ja, omdat ik er niet van hoef te eten.
Nee.
Dus ik denk dat je moet kiezen waar je op welke momenten je zakelijk kan zijn.
Ja.
En... als je iets commercieels doet, als ik een in het verleden, als ik een congres presenteer, dat heb ik een paar keer gedaan. Als ik vind dat er leuke sprekers zijn of zo, ik vind het ook heel leuk om te doen, mensen dan interviewen of een paneldiscussie of zo. Zoiets, dan denk ik, de bedragen die hier gaan naar de organisatie, de bedrijven die er meedoen, alles wat erin, dan zou het raar zijn dat ik zeg van, doe gewoon lekker boekenbon of iets.
Ja.
Of ik vind het gewoon leuk om te doen. Dan zou ik echt gek zijn. Dat is gewoon niet eerlijk en dat dan vind ik ook niet dat mensen, zeg maar, je verwacht ook iets van mij, ik bereid me voor, dat staat ook iets tegenover. Dus dan vind ik het dat je dat wel moet zijn. En verder, soms niet.
En als het gaat om verhalen vertellen, dan ligt de focus daarop.
En doen wat je leuk vindt.
Ja, niet op geld.
Niet om
nee,
geld.
En ik ben niet aan het ontwikkelen. Bereik. En dat zijn we eigenlijk al 2 jaar aan het doen.
Ja.
En daar is nog eigenlijk nog helemaal geen geld voor gekomen. Als het allemaal doorgaat.
Is dat dan met Elise, ga ik er, of niet? Dat,
ja, precies, met Elise, een serie. En met Jelle de Jonge. Die zou het dan gaan regisseren. En als het allemaal doorgaat, dan word ik betaald. En dan wordt het, maar nu zitten we al 2 jaar zitten we gewoon daar aan te werken, te investeren. En gewoon voor de leuk. Maar het dus wordt er ook allemaal beter van.
Ja.
Want je hebt alweer 2 jaar ideeën verder en versies verder. Dus in die zin vind ik dat gewoon allemaal investeren. Vind ik dat niet zo erg.
En dan is dat het belang. Dus dan is karwei doen, zakelijkheid, geld. En dan 2 jaar niks verdienen en dan dat bedenken. Om het zo goed mogelijk te maken.
Je hebt altijd die 3 P's, hè? Heb je dat er wel
prijs,
eens over?
Prijs, plezier, poen.
Oh ja, poen, prestige, pret, ken ik ze.
Oh, dat zijn eigenlijk hetzelfde.
Heb ik ook volgens mij van
en je Elise. Moet er 2 van de 3 hebben?
Ja, ja. Of aan alle 3 is leuk, natuurlijk, het beste natuurlijk.
Dat is het beste.
Maar 2 van de 3 is goed. En anders krijg je ergens misschien last van.
Ja.
En dit is denk ik alleen maar voor als je het zelf eigenlijk al intuïtief weet of je iets moet doen.
Mm-hmm.
Maar je bent te bang om af te zeggen of om...
Ja.
Dan dat is denk ik wanneer je hiernaar gaat grijpen. Dus dit werkt denk ik niet.
Ik voelde al dat ik het niet wilde doen, maar nu zie ik dat het alleen poen is, dus dat doen we niet.
Ja, of prestige, dat je denkt, oh, maar dan... Of bijvoorbeeld nu, ik heb lang niet meer iets gefilmd. Pas in februari heb ik een film opgenomen, al heel lang niks meer gedaan. Nu kan ik denken van, als ze me nu bellen, denk ik, oh, even op een set. Oh, ja, leuk, dan kan ik weer even lekker als een setgevoel, kan ik weer even iets filmen. Dan denk ik, ja, maar dat is dus eigenlijk gewoon voor mijn ego gewoon leuk om dat weer even te hebben.
Ja.
Maar als ik echt kijk, dan is het niet iets waar ik de beste persoon voor ben.
Nee.
Misschien moet ik het niet doen, bijvoorbeeld. Dus, en dan zou je na kunnen denken van... Nee, maar eigenlijk weet je het intuïtief, denk ik wel, wat je moet doen.
Ja, dat is zo, ja. Ik had nog een andere vraag. Ik hoorde een keer het verhaal, ik weet niet of dat... Ja, dat ging volgens mij over jou, dat op een set werd er heel veel geroddeld. En toen heb jij er wat van gezegd. Toen heb je gezegd, ik vind dit niet prettig. Ik wil...
Ja, is wel huilend hoor.
Huilend. Ja, volgens mij inderdaad huilend. Maar dat vond ik zo mooi. Vond ik echt, dat vond ik heel mooi. Dat ik dacht,
oh,
iemand...
Ja,
dat vind ik tekenend voor iemand. En dat verhaal werd ook niet als roddel verteld, maar meer zo van...
Ja, dit is, wat lief. Ja, nee.
Het werd liefdevol verteld, zeg maar.
Nee, dat was inderdaad... dat moet ik gewoon echt niet. Ik voel me daar ook niet lekker bij. En ook... misschien is dat in een gezelschap... als je een vaste dienst bent met elkaar... en als je een soort diva-cultuur hebt onderling of zo... Mm-hmm. Dan dat je dan over mensen die kleding of make-up doen... of productie, dat je dan echt gaat denken van... dit zijn mijn slaven en het zijn gewoon... die mensen zijn veel minder waard dan ik ben. Nou, dat vind ik echt... Ja. Nee, dan werd ik echt...
En toen heb je gezegd, hou hiermee op.
Ik kan het niet meer aan.
Want iedereen was over...
Een etentje in een restaurant. Ik zei van, ik kan je niet maken of zo. Ik moet je wel ophouden. Ja, maar dus, dan zat het al heel lang al heel hoog. Ja. En dan kwam het er waarschijnlijk met rode vlekken
dan,
in mijn nek.
Wat is dat dan, wat je emotioneert dan?
Dat het liefdeloos is. Vond ik gewoon echt zo erg. Dat iemand... Er werd gewoon over iemand geluld, die het niet verdiend had.
Ja.
Ja, oké, alsof mensen het wel verdienen. Maar nee, dat was gewoon echt alleen maar om iemand om een soort van posities te manifesteren. Van, nou kijk, wij kunnen zo over hem, dat is toch een klojo, dus dat is toch maar een voetvecht. Wij kunnen zo over hem praten, want wij zijn de diva's hier van deze producties.
Dus het ging meer over de diva's van deze productie praten over een lager iemand, zeg maar.
Nou,
of
volgens
lager,
mij wel over
maar,
crew of productie of
exact,
zo.
Exact, ja, zo de technische kant.
Ja, volgens mij wel. Als dit dat geval is... Maar de rest zou ik, als het over een andere acteur was, zou ik het ook niet moeten. Nee. Verschrikkelijk. Hou op, joh.
En wat heeft het dan ook te maken met dat je op bent gegroeid in een commune?
Nou, maar...
Dat je gewoon heel erg... Dat je dat, want het emotioneert je wel. Dus het betekent wel dat je... Want je zei in het begin, zei je... Ik heb geleerd dat je met iedereen... Dat je met iedereen nodig hebt. Dat je veel mensen om je heen hebt... Zijn nou ook weer
ik ben het met je eens, maar ik heb het nog niet gezegd.
Wat zei je nou ook weer? Dat je in die commune.
Nou ja, de woongroep, dat er meerdere mensen zijn dan mijn ouders.
Ja, exact. Ja, dat zei je. Er zijn meerdere mensen dan mijn ouders. Dus dan heb je misschien al jong geleerd dat
Ja, ik vind zo'n harmonie in een groep wel heel belangrijk. Exact. Ik kan ook echt, als er dan... maar ik denk nu, dit heeft iedereen toch. Maar wie kan er nou wel tegen?
Ik heb nog nooit huilend.
Nee? Oh. Nee, ik vind echt, als er mensen in een groep elkaar niet... als er conflict is of sluimerend conflict... of dan kan ik echt buikpijn van hebben. Vind ik echt wel heel moeilijk. Of ik was een keer op een vakantie waarbij met drie mensen... en de andere twee, die gingen echt niet met elkaar. Het was echt verschrikkelijk. Echt de mooiste plek van de wereld, Thailand. En dat je echt denkt, we zitten hier allemaal met buikpijn. Het is echt verschrikkelijk. Ja. Maar nee, dat vind ik wel moeilijk. Hoe ouder ik word, zou ik er misschien steeds eerder signaleren, eerder ingrijpen. Ja. En dus toen bij die productie was ik dus heel laat. En zat het me al helemaal tot hier. En dan vind ik het gewoon, vooral, we doen het mooiste werk ter wereld. Daar stel je voor dat je een film op mag nemen en alles wordt geregeld en je zit daar in het buitenland, in een restaurant ergens, omdat je daar je werk mag doen. Nou, en dan ga je dan zitten zeiken over iemand, over gelul. Gewoon denk ik echt van, nou, ondankbaar ben, vind ik het. Ondankbaar, dat is het. Ja. Toch weer een soort Calvinistisch. Ik denk van, hoe durf je?
Ja. Nee. Ook omdat dat dus, wat je zegt, het mooiste beroep is. En dan gaan we dat, wat zitten we hier nou te doen met z'n allen?
Ja, precies. En als je dan gaat zeiken over het eten of over een hotel of zo, nou, vind ik echt ook... Ja, misschien dat ik nu wat begrip. Ja, sommige mensen zijn daar ook. Ja, ik denk echt, leg mij maar in een tent ergens. Ik vind het prima. Dan douche ik wel koud. Prima. Maar ik heb wel geleerd dat je een soort van standaarden moet hebben.
Ja, want hoe doe je dat als je de beetje ervaring dat ik heb, is als je op een set bent, iemand houdt een paraplu soms voor je vast, omdat je niet mag verbranden. En dan zei ik, nee, doe dat ding weg. En toen kwam ik erachter, ja, maar ik verbrand heel snel, dit moet.
Ja, en they own jouw huid eventjes.
Exact, ja, die huid is nu van mij, van hun.
Ja.
Alle ogen zijn op je gericht.
Ja.
Een camera. Ik vind het altijd zo pijnlijk bijvoorbeeld dat je dan bij een rap party, dat dan een technicus... dat je die niet herkent. Terwijl die, maar dat komt natuurlijk omdat die kijkt de hele tijd naar jou, terwijl jij bent daar.
En denkt die naam, ja.
Dus zeg maar wat ik zo moeilijk toen aan vond, en dat heb jij natuurlijk helemaal, is dat je op zo'n set dan even de belangrijkste persoon bent. Terwijl die anderen zijn net zo belangrijk.
Het allemaal
want
mens,
als het licht uitvalt, maar het voelt... Ja. Alsof jij de belangrijkste persoon bent.
Laatste podcast had ik Marieke Niestad. En die had dat in alleen een filmpje opgenomen, een korte film. En daar zei ze dat ze had ervaren dat die bij Screen Actors Guild, SGA members, SAG members, dat die daar altijd dat je daar de crew daar niet mag aankijken of aanspreken. En ik denk dan, oh wow, heftig, weet je, ik ben gewoon... Ook, ik praat gewoon met iedereen op een set, fijn. Maar zij zei dat zo goed was om voor die acteurs om in de focus te blijven. En toen dacht ik, ik moet daar wel een beetje van...
leren.
Misschien moet ik dat een beetje meenemen. Misschien dat ik dat nu meer meeneem dan vroeger. Dat je vroeger denkt van, wie ben jij? Oh, leuk. Maar dan heb je al... ik krijg er vaak energie van om met mensen te praten. Maar het kan ook zijn voor sommige scènes, sommige projecten, dat je inderdaad... dan eigenlijk afgeleid bent of al je kruid al verschoten hebt... doordat je op zit te geinen bij de cateringcar met iedereen.
Ja,
dat je dan... dat kan. Dus ik ben niet zo dat ik me heel erg af moet gaan sluiten ervoor. Maar ik moet zeggen dat... Het laatst heb ik in corona een korte film met... Janice Kampinga opgenomen. Janice Kampinga en kindjes, allemaal kindjes. Daarom kon het ook. En daar had ik me heel erg afgesloten voor een bepaalde emotionele scène. En toen dacht ik van, oh ja, dat werkte eigenlijk wel. Dus ik denk dat je dat toch wel iets meer moet hebben. Dat je toch een beetje diva mag hebben in de zin van... neem wat nodig is voor jouw werk, toch.
Alleen er is natuurlijk een verschil tussen... Kijk, diva gedrag gaat verder dan dat, denk ik, toch? Dit is gewoon professioneel zijn.
Ja, en maar onze Nederlandse, we zijn gezellig met z'n allen een potje film aan het maken. Dat zit dat soms in de weg.
Ja.
En die lichtman, die zal ook niet jou gaan, als hij echt bezig is, is hij ook bezig. Dan gaat hij ook, als hij snel moet rennen om een lamp te halen, dan doet hij dat ook gewoon. Dan gaat hij ook
inderdaad
niet gezellig kletsen.
Nee.
Als jij gewoon naar de set moet lopen, moet je dat gewoon doen. Maar ik heb het toch niet echt in me, denk ik.
Nee.
Om echt als een soort, beetje Jeremy Strong van Succession. Die heeft net een Emmy gekregen. Maar die is dus method actor.
Ik hoorde een interview met WTF met
Mark Maron
met ja, exact. Ja. En die daar ging dat ook. Heb je dat ook geluisterd?
Dat heb ik geluisterd. Dat hij zei van, can you not call this a scene?
Ja, hij mocht het niet een scène noemen. Dus de medeacteur.
Ik moet er ook een beetje om lachen hoor, want je moet toch scènes opnemen, toch een script, anders weet je toch niet wat je gaat doen die dag.
Dus even voor de luisteraar, de twee acteurs, ze spelen broers. De ene is method, dus die is heel erg.
Die is het echt aan het beleven.
Die is echt
alsof
aan het beleven.
Hij echt zijn vader is. En dan denkt hij echt aan zijn eigen vader.
Ja.
En dat ik vind, misschien doe ik
en dan
het
mag,
ook wel.
Dan mag die ander dus niet zeggen, we gaan een scène spelen, want dan is hij eruit.
Want hij denkt, nee, het is geen scène. Dit is voor mij echt.
Ja.
Terwijl je denkt, het is niet echt. Want je hebt kleren aangekregen van een kostuumontwerper. Ja. Dus laten we dat gewoon accepteren dat het niet. Maar in die zin, ik denk dat je dat altijd wel een beetje, dat ik dat ook altijd wel doe. Ik breng mezelf ook in de staat van het karakter. Dus dat, ik denk dat je een deel daarvan wel doet. En dat Amerikanen dat gewoon een beetje doorgevoerd hebben.
Maar die Kira Culkin, die zei ook... Want er werd hem ook gevraagd van, vind je dat niet vervelend? En toen zei hij, ja, soms vind ik dat wel vervelend. Maar het gaat erom dat het eindproduct goed is.
Ja.
Dus alles in dienst van het eindproduct. Ja. Ik vind het gewoon een beetje om. Ja, ik denk gewoon, ik vind het gewoon een beetje amateuristisch. Toch?
Dat je denkt, don't you just act the part?
Ja, dat je denkt, ja, je bent toch een acteur? Je doet toch alsof, er wordt aangebeld.
Doe
maar open. Ja?
Ja,
ja
oké.
Okay, maakt dan niet uit. Ja, goed. Nee, maar niet. Ja, lieve mensen. En terwijl Anna heel even een pakketje op gaat halen, want het bleek een postbode te zijn, met een pakketje voor haar waar ze heel erg blij mee was, wil ik jullie even wijzen op het feit dat je je kan abonneren op deze podcast. Je kan sterren geven, je kan recensies schrijven en je kan naar www.vriendvandeshow.nl/peptalk gaan. En daar kan je monies droppen, je kan het bonusmateriaal van deze aflevering luisteren en je kan nog een heleboel andere leuke dingen doen. En ik wilde jullie ook nog even iets vertellen over de sponsor van deze podcast, namelijk coach Maarten Gulix. Coach Maarten Gulix, die helpt mij bij het maken van deze podcast met financiële steun. En in ruil daarvoor vertel ik af en toe iets over wat hij doet aan jullie. En coach Maarten Gulix, dat is een coach. Dus hij helpt mensen op persoonlijk vlak, maar ook op ondernemersvlak. En op ondernemersvlak heeft hij veel ervaring in de culturele sector. Dus hij heeft heel veel mensen die met een persoonlijke vraag bij hem komen. Maar ook mensen die met een ondernemersvraag bij hem komen. Maar vaak hebben die twee dingen ook heel erg met elkaar te maken. En ik had het in deze aflevering al met Anna over het stellen van doelen. En coach Maarten die vertelde mij dat hij met heel veel zelfstandigen en creatievelingen werkt op het gebied van ondernemerschap. En dan is het stellen van doelen heel erg belangrijk. En wat hij vaak merkt is dat mensen heel vaak onrealistische doelen hebben of heel erg vasthouden aan een doel, terwijl de hele situatie inmiddels veranderd is. Waar hij van uitgaat in zijn praktijk is het stellen van een hybride doel. Het is volgens hem nodig om doelen te stellen, maar wel met de flexibiliteit om deze doelen aan te passen. En als je bij hem komt en je wil gaan kijken of je een doel kan halen of je wil een doel gaan stellen, dan gaat hij eerst kijken wat gaat het doel worden. Want een helder doel voldoet volgens hem aan 4 elementen, namelijk haalbaarheid, meetbaarheid, aantrekkelijkheid en urgentie. Stel je voor, ik wil 1 januari dat mijn luistercijfers zijn verdubbeld. Dan ga ik kijken, is dat haalbaar? Nee. Dat is niet haalbaar. Oké, dan ga ik mijn doel al aanpassen. Dan zeg ik, oké, 1 januari de helft meer luisteraars. Dat is haalbaar. Is het meetbaar? Ja, ik heb daar instrumenten voor. Is dat aantrekkelijk? Zeker, dat is heel erg aantrekkelijk. En is dat urgent? Nou, als ik naar mijn bankrekening kijk, is dat zeker urgent. Nou, vervolgens ga je aan de slag. En wat hij mij dan zou adviseren is om de 2 weken mezelf een aantal vragen te stellen. Namelijk de eerste vraag, wat heb ik de afgelopen 2 weken gedaan? Dus wat heb ik gedaan om het doel te bereiken? Heb ik bijvoorbeeld bonusmateriaal geüpload op www.vriendvandeshow.nl/peptalk? Zodat meer luisteraars extra dingen kunnen gaan luisteren wat aantrekkelijk is. De tweede vraag is, wat heeft het opgeleverd? Zijn inderdaad de luistercijfers al een beetje aan het stijgen? En de derde, en dat is de belangrijkste, heeft het effect op de inhoud of de deadline van het doel? En dan moet je dus heel erg eerlijk gaan kijken, oké, de luistercijfers die zijn nu aan het stijgen. Ga ik dan 1 januari wel halen of niet? Of moet ik mijn doel toch bij gaan stellen? En de laatste vraag is, wat ga ik dan de komende 2 weken doen? En door op deze manier met je doel om te gaan, hou je continu op het oog wat je einddoel is. En focus je op hapklare taken. En op deze manier heb je grip, ben je flexibel
en kun je proactief blijven. Dus wil je dat Maarten je helpt bij het bepalen van een doel, of heb je hulp nodig over hoe je flexibel om kan gaan met bepaalde doelen, of wil je dat 1 januari je luistercijfers zijn verdubbeld, dan kan je naar www.maartenge.com gaan voor meer informatie. En dan gaan we nu weer door met het gesprek dat ik had met Anna Drijver. We hadden het over de method en diva-gedrag.
Er is inderdaad een grens tussen diva-gedrag en professioneel zijn. Maar er zijn gewoon momenten waarbij het wel goed is om het bij jezelf te houden. En als iemand je dan net langs ziet lopen, een figurant, en die zegt hey, en je zegt je bent even je tekst aan het doen. En dan moet je er dus mee leven dat iemand, dat die figurant, voor altijd in alle vriendengroepen en verjaardagen zal zeggen Anna is een verschrikkelijke, wat is echt? Die is zo arrogant. Ja. Echt verschrikkelijk. Dus dat daar moet je dan mee leven.
Ja.
Maar dat is, daar moet je dan maar mee leven. En alleen als je wil, misschien moet je gewoon nooit te veel pleasen. Ik denk dat veel acteurs ook wel pleasers zijn. Dat gewoon soms
ook op de set, bedoel je?
Ja, zijn comedians ook niet altijd wel pleasers?
Nee, totaal niet. Nee, die kunnen heel goed, maar dat zijn solisten, dus die kunnen heel goed. Die kunnen goed.
Maar je wil dat mensen om je lachen. Hoe pleaserig wil je?
Nou, nee, wat zij zijn, voor zover ik het weet, wat zij doen is volgens mij heeft het met afweermechanismen te maken. Dus ja, een afweermechanisme van een comedian is humor. En hij is een solist. Dus als hij in een groep is, voelt hij zich, vindt hij dat eng en gaat hij heel veel grappen maken. Dus daarom zijn comedians met elkaar, die zijn elkaar de hele tijd kapot aan het maken. Keihard. maar wel ook wel weer op een liefdevolle manier, want ze weten allemaal hoe eng hun beroep is. Dus het is, ze maken elkaar wel kapot, maar wel.
Denk je dat er een bepaald type comedian is wat ook in films en series kan spelen, in een ensemble, in een verhaal met meerdere mensen? Of is het, kan iedereen dat? Het klinkt alsof dat niet.
Iedereen. Nee, er zijn comedians die niet zo goed kunnen spelen. En er zijn comedians die, je ziet het al op het, je ziet bijvoorbeeld Alex Ploeg. Die is op het toneel, kan hij heel goed spelen. En daarom is hij in Clickbait ook heel erg goed, vind ik. Want je ziet dat hij gewoon goed kan spelen. Maar er zijn ook comedians die zijn op het podium, spelen die al niet veel, zeg maar. Mm-hmm. Ik bedoel scènetjes spelen. Ja. Dus, oh, toen zei ik dit en toen zei hij dit. Die kunnen dat dan in series ook niet zo goed. Dus ik denk dat.
En het is ook weer anders. Ik vind Theo Maassen bijvoorbeeld in TBS super.
Ja.
Of in Belliger heb ik met hem gespeeld. Speelt die soort hele enge man. Absoluut niet grappig. En ik vond Javier Guzman in Stella's Oorlog ook heel goed. Een PTSS militair speelt hij dan. Niet grappig allemaal.
Nee.
Maar comedians, zeg maar, die grappig zijn in een serie. Zoals in Master of None of zo.
Ja.
Hoe heet hij? Aziz?
Aziz Ansari.
Aziz Ansari. Dat heb je in de, wie zijn dat dan in Nederland? Dat is niet wat iedereen zomaar kan, hè? Alleen zijn op het toneel of in een ensemble.
Ja, maar dan is eerder de vraag, wat is het verschil tussen.
Zou Peter Pannenkoek bijvoorbeeld, weet ik veel, ik zeg maar iemand in een serie dan.
Nee, die kan niet spelen. Die kan echt niet spelen. Dat kan die echt niet. Tenzij ik hem ga coachen. Maar daar zie je. Ik denk, je ziet toch al op het toneel is hij gewoon eerder talig en slimme gedachtes.
Ja.
En die speelt niet scènes uit.
Nee. Nee.
Dus dan daarin kan je al vaak zien. En wat volgens mij ook zo is, is.
Ja, en Bas Hoeflaak bijvoorbeeld wel. Waren wel, die speelde altijd scènes.
Die speelde scènes. Dat is een goed acteur.
Ja.
Maar bijvoorbeeld Louis C.K. Ja, die kan ook goed spelen. Die kan ook goed gezichten. En daarom is hij goed in de serie. Maar wat wel zo is, wat je volgens mij vaak ziet, is dat comedians. Dat zie je vaak. Die zijn allemaal, hebben allemaal wel een zwaarte, enorme zwaarte in zich.
Ja, ja.
Die ze verhullen met humor op het toneel.
Ja.
Of verhullen, maar dat gebruiken ze humor om dat te zeggen. En als ze in series, daarom zijn ze best vaak, net als wat je zei over Theo Maassen.
Ja.
Maar ook die ene man die in The Beautiful Boy speelt. Hoe heet hij ook weer? Van The Office.
Nou, Steve Carell.
Steve Carell. Die kunnen heel goed zware rollen spelen. Omdat het zware.
En Javier in die rol vond ik echt
Ja.
Prachtig.
En omdat ze dan hun afweermechanisme humor niet meer hoeven te doen, dan komt boven de zware... Daarom zijn vaak comedians goede dramaspelers. Als ze kunnen spelen. Zelfs dat kan Bert Pannekoek niet.
Ja.
Maar, dus dat, ik denk dat dat... Oh ja, dat wilde ik nog vragen. Want jij bent ook wel zwaar gegaan, toch, een tijd? Je hebt ook wel een sombere kant.
Ja, zeker, zeker. Ik heb één keer een Volkskrant interview gegeven over een tijd daarvoor dat ik best wel depri was. Ik moet wel zeggen, ik heb niet een gediagnosticeerde depressie gehad en ook geen medicatie, dus... Het is, ik moet meer zeggen, een dip of gewoon een sombere periode. Want het was niet dat ik een klinische depressie had of zo. Maar ik heb wel dat ik inderdaad echt een tijd gewoon echt zo zwaar op de hand was. En ja, ik heb die kant wel inderdaad. Wat is je vraag?
Omdat we het hadden over comedians soms goede acteurs zijn omdat ze die zwaarte in zich hebben.
Ja, ik
maar bij jou zou je dat niet, je zou dat niet denken.
Nee, ik heb dat wel. Ik schijn ook vroeger als kind, ook al als babykind, wel zwaar moedig geweest te zijn. Maar ja, ik heb het wel echt al lang niet meer. En maar ik zit even te denken wat ik erover kan zeggen, wat nut heeft. Maar ik heb dat wel. Ik kan dat wel hebben. En ik vond het heel interessant om met een therapeut aan de slag te gaan. Ik dacht echt zo, wow, dit is een heel...
Leerzaam.
Ja, super leerzaam. Je krijgt een soort van heel nieuw... Ik vind Pixar Inside Out een geweldige film. En ik had echt een gevoel... Dat was veel later dat die uitkwam. Maar ik heb echt een gevoel dat ik toen een soort van een afstandsbediening kreeg van... Oh, wacht, ik kan allemaal dingen doen in mijn hoofd. Ik heb allemaal spieren die ik moet gaan gebruiken... die ik nog helemaal niet wist dat ik die kon gebruiken. Maar echt, het voelt echt als spieren. Zo van, mijn hoofd voelt nu weer... Ik had een beetje het gevoel alsof je... Stel je voor dat je een hele sterke stofzuiger hebt... die gewoon een soort van zuigt je gedachten zo... Wierp, echt alsof mijn hoofd daar zo ingezogen werd. Dacht van, oh nee, maar ik moet dat niet doen. Actief niet. Maar dat al mijn denkkracht, die heel goed is in uitjes organiseren... naar Kevin Spacey en naar Tesla... al die constructieve kracht, precies... geïnfecteerd was door een soort computervirus, zeg maar, in negatief. Dus ik had wel best wel veel sterke denkkracht... maar dan allemaal negatief gekleurd.
Ja, ja.
Zo voelde het.
En is dat, want vaak komt dat voort uit dat het ooit geholpen heeft om die kant op te... Die stofzuiger heeft. Nou, dat hoor je wel eens. Dat zeg maar de...
Ik denk dat ik had een beetje tics. En dat dat werd erger. En toen had ik dat even gegoogeld van... Een beetje gênant, want mensen zien dat. Ik was met vriendinnen op vakantie geweest. Ik had naar de Biennale in Venetië. En ze hadden echt zo door van... Oh ja, achter het stuur doe je steeds dit en dat. Dus dan dacht ik echt van... Oh, kut, gênant. En toen had ik het opgezocht dat het vaak in begin 20 dan ontwikkeld had. Mm-hmm. En het is progressief. En dat had toen ook... Dus toen dacht ik van... ik moet dat misschien niet meer doen. En toen ging ik... toen was ik bij die therapeut. En toen zei ik... Oh ja, ja, ik voel me een beetje gammel en... Trouwens, echt zo bij de deur nog van trouwens, ik heb ook tics en zo, by the way. En toen zei ze, oh ja, dat wordt progressief. Dus als je net als je elke dag één biertje neemt, dan denk je niet op een gegeven moment, ik hoef geen bier meer. Dan denk je op een gegeven moment, ik wil er wel twee.
Ja.
Dat heeft zij zo gezegd. En toen dacht ik van, oké. Maar dit gaat niet vanzelf over. Nee. Dit wordt alleen maar... En het was zo druk in mijn hoofd. Ik moest echt zo elke seconde vier dingen... het ging zo snel. Het is echt, mensen die dat hebben, die snappen dat. Dat je echt zo allerlei... mantra's, bewegingjes, dingen met lijnen, strepen, weet je, wat dan ook je ding is. dus dat werd zo druk in mijn hoofd. Ik was gewoon tijdens het leven, het gesprek, fietsen, met zoveel dingen bezig, dat ik echt dacht van, hier moet ik mee stoppen. Dus daar was ik van de een op de andere dag mee gestopt. En toen voelde ik me, dus waarschijnlijk heb je daarmee dan een soort van schijncontrole gevoeld of zo.
Nee, dat is zo. Het is
en dat controle, viel dan weg, waardoor ik in één keer nog slechter voelde, zeg maar.
Zoiets. Ja, want dat lijkt net alsof ik nu het ga analyseren.
Vertel, ik vind het interessant.
Nou, wat het volgens mij is, ik weet er echt veel van namelijk, maar wat het is dat je dan, je doet één keer iets om controle te hebben, omdat je bang bent of zo.
Mm-hmm.
Dat helpt even. Maar de volgende keer moet je het meer doen. Net als één biertje drinken. Oh, ik ben rustig. Volgende dag twee om dezelfde rust te bereiken. Dus, en daardoor is het progressief. Dus het helpt steeds meer. En dan op een gegeven moment Als je die controle... En dat is dus schijncontrole. Je denkt controle te hebben over dingen die je, waarvan je bang bent dat ze gaan gebeuren. Of om de controle juist te verliezen. En als je dat niet meer doet, dan... Ja, dan word je heel somber. Om dan, hoe ga je dan die controle krijgen?
Ja, precies.
Hoe ga je dan om met de onzekerheid van het leven?
En dan komt dus dat je dus geen controle kan hebben.
Is dat wat je hebt geleerd?
Ik denk het wel, ja. En nu, waar ik het laatste jaar meer mee bezig ben... want dit zou ik allemaal zo gezegd hebben... maar nu, de laatste tijd ben ik erachter dat ik iets aan mijn schildklier heb. Mm-hmm. En dus nu zit ik het meer fysiologisch ook te kijken. Want je schildklier, daardoor krijg je het ook vaak koud... en er zitten alle heel rare, vage klachten aan. Een hormoonhuishouding koud en je wordt heel dik. Nou, ik zie er altijd ongeveer zo uit, dus dat had ik dan niet. Maar er hoort ook neerslachtigheid bij. Dus ik zit ook nu te denken van... hey, als ik terugdenk aan die tijd dat ik me zo slecht voelde... denk ik ook aan een vest wat ik altijd aan had... omdat ik het echt zo koud had. En ik heb ook wel eens bij in het theater nog met mijn thermo-ondergoed... en een trui en mijn jas aangezeten met kippenvel in het theater. Dat ik echt dacht van... ik heb het echt heel koud. Ja. Het is echt een beetje... Dat is gewoon niet goed. Dus
je schildklier werkte gewoon ook niet goed.
Werkte niet, precies. Nee. Dus nu denk ik ook van misschien viel dat ook samen... dat ik een bepaald hormoon niet had... waardoor je dus koud en neerslachtig voelt. Dus het is... Enerzijds was dit mentale werk echt heel erg goed nodig... en heb ik er heel veel aan gehad en ben ik er uitgekomen. Maar ik zit nu ook meer te denken van... hey, in perspectief van misschien was dat ook... komt ook door mijn schildklier dat ik dat ook had.
Ja,
fysiologisch bijna.
Ja, dat kan.
Of een soort perfect storm. Van,
ja, ja, ja.
Ik was ook toen bijna 30 en ik zag ook alleen maar leuke dingen achter me. Niks leuks voor me. Gewoon niks. Dacht ja.
Had je toen al kinderen?
Nou wat? Nee.
Oh nee.
Maar echt van ja. Wat is nou? Wat gaat er nou nog komen?
Komt het ook omdat je zo gefocust was en op een gegeven moment had je het waar je wilde zijn? Of is dat psychologie van de koude?
Nee, dat was het niet helemaal. Dat was het niet helemaal. Nee. Dat was het niet. Het was gewoon. Ja, als je gewoon jezelf, als je het gewoon niet voor je ziet, dan zie je het gewoon niet voor je. Dan denk je, ja, waarom zou iemand nou met mij in een serie willen casten? Waarom nou? Ja, gewoon dan denk je gewoon negatief over alles.
Heeft het je geholpen in je werk?
Ik denk het wel. Alleen al door te weten dat je zoiets kunt overwinnen. Of dat je nog zwaarte kan, dat ik er makkelijker bij kan. Ik vind het voor te schrijven ook, want ik ben dus nu een comedy aan het schrijven. En dan vind ik het ook altijd vanuit pijn het beste, weet je wel. Wat wordt hier weggewerkt? Of
nou,
wat
dan wordt het een goede comedy.
Ja, toch? Ja, dat vind ik altijd. Ik heb Weg van jou herschreven. Ja. En ik had de versie gelezen en toen afgesproken met Jelle de Jonge, die de regisseur was. En ik had het gelezen en ik wist niet hoe of wat hij ervan vond. Ik kende hem toen nog niet. Dus ik zei, ja... Het is een comedy, maar het is gewoon, er is nergens pijn. Nee. Dus het is niet eens gênant. Het is nergens, je moet toch gewoon cringe van, het was gewoon allemaal prima. En als een hoofdpersoon prima is en zo. Dus ik heb daar ook echt het hoofdpersonage echt een streber gemaakt. Die echt heel irritant is af en toe ook. Omdat ik vind dat gewoon leuk. Ik hou van strebers, want die willen iets wat gewoon niet kan.
Ja, dat is gewoon, de rol van Katje.
Ja, de rol van Katje zegt van, ja, dat is gewoon... Ja, dat vind ik gewoon leuk. Die wil iets wat gewoon sowieso niet kan gebeuren. En die wil gewoon gelijk hebben, dan heeft ze niet.
Ook iemand die de hele tijd controle wil. En ineens geen controle meer heeft.
Ja, dat vind ik gewoon leuk. Dat vind ik gewoon een goed uitgangspunt. En ook dat dingen echt pijnlijk zijn en zo. En ik weet niet, dat ze dan de hele voicemail had volgepraat met iemand van... Nou ja, weet je, zoek het maar. Dat je dan later hoort dat die iemand gewoon bij het ziekenhuis... bij zijn moeder, zijn stervende moeder was. Dat ik dacht van, oh nee. Ja. Dat ik al zelf al denk van, oh, dat zou echt zo erg, ook zo erg vinden. En dan dacht ik van, het moet wel pijn doen natuurlijk. Moet wel natuurlijk wel heel gênant.
Ja, dat is vaak een misverstand bij comedy. Is dat dat mensen denken dat het alleen maar grappig moet zijn.
Ja.
Maar de diepere laag. Alle goede comedies hebben... een hele diepe, zware onderlaag.
Ja, ja.
The Office is eigenlijk een tragedie.
Ja.
Toch?
Ja.
Het gaat over een mislukte man die iets hoog probeert te houden. Wat.
Ja.
Vaak is het volgens mij dat de
pogingen ook.
De pogingen om niet die zwaarte te hoeven voelen. Ja. Of om daar niet... aan toe te willen geven, want als hij dat loslaat...
Of iets gewoon mensen die iets willen waarvan je denkt... ja, dat
gaat gewoon niet lukken.
Is onhaalbaar.
Ja.
En daar toch voor willen strijden. Ja, dat wat wij ook hebben allemaal. Dat denk ik ook, je moet het ook herkennen. Je denkt, ja, ik snap ook dat iemand... We snappen ook dat hij hoe hij het wil zien. In het geval van die of... Je snapt wel ook van wat hij wil, maar je denkt ook, oh nee.
Ja.
Dan is het denk ik wel goed. Dus ik, ja. Ja, misschien helpt het wel, maar... Ja. Het is vooral ook heel grappig dat ik gewoon heel lang... Ik had het echt uit kunnen venten, heb ik niet gedaan. Ik heb daarna, na dat Volksstand interview, nooit meer met Marcel van Roosmaat. Dat was echt een dramatisch interview. Ja. Super. Ik was gejaagd door de wind aan het repeteren. Hij kwam een uur te laat. Dus ze hebben ze al, in de repetitietijd hebben ze al een uurtje voor mij. En dan kwam hij een uur te laat.
Ja.
En dan vroeg hij ook dingen als... maar ken je dan de hele tekst van het stuk? En dacht ik, ja. Hoe dacht je dat dan? Autocue of zo? En dacht ik, het is een toneelstuk.
Ja.
Dit hele script, dat ken ik uit mijn hoofd.
Ja, dat is mijn werk.
Het was, ja. En ik kwam daarna ook best wel veel mensen tegen. Die hadden ook was nog gevraagd om jou te interviewen voor het Volksstand magazine. Maar ik kon niet. Dus ik dacht dat Marcel ook een beetje zoveelste keuze was. Maar ik vind het wel echt heel leuk. Want hij heeft wel zijn stijl behouden in dat interview. Mm-hmm. Hij heeft daarna denk ik nooit meer een actrice geïnterviewd. Ik denk niet dat hij het heel leuk vond. Maar ik zei echt tegen hem van... Ik zeg nu dat ik depressief ben geweest, hè? Ik denk dat je dat moet opschrijven. Ik denk dat je dat, ja.
Waarom deed je dat? Waarom wilde
omdat
je...
Ik had bedacht wat ik wilde vertellen.
Oh ja.
En ik dacht van, jij gaat het gewoon opschrijven. Hoe je dat doet is aan jou. Maar ik dacht wel, dit ga ik wel vertellen.
En waarom wilde je dat?
En
waarom
ik
wilde
weet niet, als jij niet door hebt dat je iets in handen hebt... dan wil ik het wel best even erbij zeggen. Maar ik vertel het één keer.
Ja, nu.nl had je al gebeld. Maar waarom wilde je het de wereld in?
Nou, ik was er toen al best wel lang klaar mee en ik voelde me wel sterk. En, het voelde gewoon niet meer zo eerlijk, omdat ik namelijk altijd interviews doe. Ik denk altijd van, ik ga lekker gewoon hard bezig, doe lekker waar ik zin in heb, toppie. En nu zeg ik dat ook, maar klopt dat? En toen klopte dat niet. En toen dacht ik, dit voelt wel heel stom om te zeggen van, alles gaat toppie, ik heb er zin in.
Ja,
en toen dacht ik van, nee, dat voelt even naar mezelf niet meer, dus ik ga er iets over zeggen. En daarna heb ik er nooit meer over, maar dan word je daarna, ik weet niet of jij het ook wel zegt, maar gevraagd voor depressie gala en voor allerlei, weet je, voor dingetjes die je als mensen denken, we hebben iets. Dus op zich achtervolgt me dat nog best wel, terwijl ik al jaren niet meer erin zit, maar ik vind het ook oké hoor. Dat is gewoon,
Het is ook een verrijking, toch?
Misschien wel, ja. Ik
vind mensen vaak interessant die.
Ja.
Nou,
iets
het is omdat die andere kant geeft je en geeft je ook diepte, omdat je ook weet.
Nou, mensen die down zijn, daar wil je gewoon niet bij in de buurt zijn.
Nee.
Dat is heel gek. Als iemand in je vriendengroep er niet lekker in zit, dan heb je als mens denk ik een soort automatische verwijdering of zo.
Ja.
Voel je dan van
omdat,
iemand.
Dat wil je niet.
En de persoon die dat heeft, die denkt ook, laat me of zo. Die stoot ook mensen af. Ik had best wel wat mensen, ook wel vriendinnen of zo, die best wel geschrokken waren van het interview en ook zuur van, hoezo wist ik dit niet?
Ja,
en dan dacht ik, het hoort ook een beetje bij de aandoening dat je er geen zin in hebt om over te praten.
Mm-hmm.
Dus dat... Ik ik dat niet aan iedereen verteld heb, zo hoe dat was. Ja. En wel aan Marcel van Roosmalen. Dat is dan een beetje cru voor sommige mensen.
Inderdaad. Ja, maar er is iets geks dat dat ook een... niet een taboe, maar het is ook... omdat onze maatschappij zo in is gedeeld op dat hele Instagram. Het moet goed gaan, het moet... je moet leuk zijn, je moet geslaagd zijn, je moet succesvol zijn. Dat het ook lijkt alsof die andere kant dat niet mag. Dat het er niet mag zijn. Terwijl ik vind het vaak ook een interessante
maar volgens
kant.
Mij is het juist dat de mensen die echt succesvol zijn, die hebben ook iets. Maar dat moet niet iets te bedreigend zijn. Volgens mij hebben we toch wel meer dat we... Linda de Mol is ook gewoon een gewone vrouw. Daarom houden we ook van haar. Als zij, weet je, ze was ook laatst in strijd tegen de kilootjes, ging ze diëten. Ik denk dat ook... Zeg maar dat je wel iets van, flaws mag hebben, moet hebben. Dat je toch een beetje underdog moet
maar
zijn.
Maar niet te veel.
Maar niet te veel, of wel de juiste of zo. En ik denk best dat als ik gewoon het beeld had doorgezet, als ik het niet had verteld, en het beeld had doorgezet van, het gaat prima met mij, ik ben gelukkig en ik doe waar ik zin in heb.
Mm-hmm.
Dat misschien niet zo leuk was geweest voor mensen.
Nee.
Misschien. Dat mensen inderdaad, wat je zegt, dat mensen dan niet het gevoel hebben dat je helemaal real bent. Niet helemaal real.
Nee, want bij het echte leven hoort ook een donkere kant.
Ja.
Ik bedoel, iedereen komt op een gegeven moment in zijn leven, behalve Benja. Nee, dat weet ik helemaal niet trouwens. Maar iedereen komt op een gegeven moment, nee trouwens Benja ook, iedereen komt op een gegeven moment toch
iets tegen. Ja, maar
of
niet,
er gebeurt
niet depressie
iets.
Of zo per se.
Je komt op een gegeven moment, je ouders gaan dood. Ja. Of je wordt afgewezen voor iets en dat kan dan iets heel kleins zijn. Ja. Of iedereen komt op een gegeven moment zichzelf tegen.
inmiddels denk ik van, nou, het grootste goed wat je kan hebben is gewoon ontwikkelingen, mentale, gewoon ontwikkeling überhaupt als mens. Dat je groeit, dat je iets leert. Dat is gewoon echt waar je voor moet leven, voor moet gaan in het leven. Echt denk ik, altijd als je iets kan leren of iets kan ontwikkelen. Nou ja, dus nu...
Nou, volgens mij is het ook bij dat soort, bij als je somber bent of die andere kant hebt, wat mensen helemaal niet prettig vinden, dan snap ik ook slachtofferschap. Ja, slecht slachtofferschap.
Ja, ja.
Dus op het moment dat jij zegt, dit heeft, ik heb heel veel geleerd, dat vinden mensen prettig. Want daardoor, je hebt niet gezegd, ik ben een slachtoffer van mijn schildklier of van mijn denken.
Ja.
Ik ben hier zo goed mogelijk mee leren omgaan.
Ja.
En zo'n
maar
artikel,
dat slachtofferschap is ook lekker, want dat heeft ook... het geeft jezelf een soort vrijwaring.
Exact.
En het geeft ook het gevoel dat je... dat iemand anders de schuld... Weet je, het is ook lekker.
Nou ja, het slachtofferschap gaat altijd over de ander, het nou, probleem en de oplossing buiten jezelf plaatsen.
Ja, dat is voor mensen wel fijn, maar dan blijf je wel hangen in iets.
Ja, en dat... Volgens mij vinden mensen dat terecht ook een beetje afstoot. Dus als iemand heel erg somber is, dan vind je dat niet prettig, omdat het dan lijkt alsof diegene erin hangt.
Mm-hmm.
En
zou dat het zijn?
En slachtoffer, ja, weet ik ook niet hoor. Ik zit ook.
Ja.
Hey, en tot slot, jij en Benja waren eerst goede vrienden en toen kregen jullie een relatie, toch?
Ja, ja.
Hoe is dat? Nou, ik vind het zo mooi aan jullie dat jullie ten eerste lijken jullie gewoon heel erg op elkaar. Allebei zwart haar. Nou ja.
Oh, uiterlijk.
Uiterlijk.
Of persoonlijkheid.
En dat jullie eerst vrienden waren en toen...
Ja.
En zo, jullie zijn zo... Net zei je bijvoorbeeld ook, jij bent dan heel erg van op de toneelschool. We gaan dit doen, heel gefocust. Terwijl Benja is volgens mij iemand die...
Ja, nee, die is
dat
veel...
vond ik toen al heel... Ik was een keer met hem op vakantie en toen... Had hij een rol niet gekregen?
Was vakantie, was je
ja, dat was toen gingen we met een groepje mensen naar Frankrijk. Het was hij mee. En toen had hij niet de hoofdrol gekregen in de film Win-Win, waar ik later een heel klein rolletje in had.
Ja.
En toen zei hij: "Ah, shit, ik heb die rol niet gekregen. Ah, shit, man. Ja, kut." Nou ja, oké. Ja. En die relaxed,
maximale teleurstelling wat je nu bij hem beschrijft.
Ja.
Ik heb hem nooit erger dan dit ook wel gezien. Van, oh ja.
Ja.
Hij kan daar echt. Hij kan daar echt niet mee zitten. Hij denkt dan echt, nou ja, dan wil dus iemand anders.
Ja.
Dat is, hij rekent zich dat nooit zelf aan, zeg maar. Van,
nee.
Oh, ze moeten me niet, of ik was niet goed genoeg,
nee.
Of zo. Hij denkt, nou ja, nou, dan willen ze toch iemand anders.
Ik denk altijd, hij is toch opgevoed door therapeuten. Zijn moeder, ik denk, volgens mij ben jij gewoon...
Psychotherapeut, dat klopt. Maar hij is inderdaad, hij kan heel goed als een soort stoïcijn denken van... Ja, hier kan ik me niet druk om maken, want...
Ja.
Ik kan er en niks aan doen.
Nee.
En ook, het levert me niks op om er druk over te maken.
Exact, ja.
En dan loop ik soms in huis rond van... Ja, nou, maar hoe zit het nou? Moet ik nou... Ik vind het niet fijn. Weet ik veel, iets als ik iets heb gehoord of zo. En dan kan hij echt denken van... Wat maak je... Dat zei hij gisteren nog zo van... Je kan je zo druk maken daarover. Wat trek jij het je toch aan of zo?
Maar hij maakt zich gewoon niet druk? Of heeft hij zich dat aangeleerd om...
echt. Misschien heeft hij zich aangeleerd. Dit, maar dat heb ik ook een beetje uit wat hij in interviews zegt hoor. Maar nee, ook wel... Hij werd vroeger gepest.
Ja.
En dacht toen ook al van... Ja, nou ja, wat kan ik eigenlijk... Aan, weet je, wat heb ik eraan om me hier druk over te maken?
Jezus.
Hij zegt, hij pest mij. Nou ja.
En dat hielp.
Kennelijk. Dus was dat weer zijn overlevingsmechanisme.
Oh, ja,
om het van
je
af te laten glijden. Van nou ja, het maakt me niet uit wat ze zeggen. Of zo. En dat heeft hij dus op een goede manier nu ook wel.
En leer je daarvan, van hem?
Ja, sowieso. Leer ik heel veel van hem. Maar je kan niet echt als mens echt veranderen. Dus hij zal nooit... Ik vind ook nooit dat je van mensen moet verwachten dat ze veranderen. Nee. Ik heb wel eens dat mensen beginnen aan een relatie... dat ze denken, ja... Hij is nu nog een beetje zo en zo, maar uiteindelijk wordt hij wel... En dan denk ik, don't ever, ga er niet van uit. Het kan best zijn dat iemand zich ontwikkelt en opeens nog een beetje... Ja, je kan wel ontwikkelen of zo, maar mensen gaan niet veranderen. Dat is een tip, relatietip voor alle.
Maar bedoel je veranderen, hij doet de deur nooit achter zich dicht of... Het
ook,
is iemand die ze ook dat soort
ook,
dingen gaan niet veranderen,
ook
denk je?
Learn to love that. Als je, bijvoorbeeld, Benja komt altijd te laat, zeg maar. Dat is, als je ergens om 1 uur moet zijn, dan ben ik er het liefst 5 voor 1. En dan ben ik het liefst ergens ook al even naar de wc geweest. En heb ik, zeg maar, dan zit ik klaar. En hij vindt 5 over 1, vindt hij goed. Want hij vindt het, zeg maar, echt zo van, ja, je gaat toch niet precies om 1 uur daar staan?
Ja.
En we repeteerden een keer in Utrecht tegelijk, voor hetzelfde gezelschap, dezelfde productie. En dan zei ik, ik ga naar het station fietsen. En dan zat hij nog met een bak muesli zo. En dan ging ik al naar de trein. En dan zat ik in de trein met een cappuccinootje. En dan in het fluitsignaal kwam hij zo aangerend. Dus ik ga nooit me aanpassen aan zijn timing. En hij kan het ook niet aanpassen aan mijn timing. Dus moet je gewoon nooit doen.
Dus daar maak je dan niet druk. Je denkt gewoon, nooit dit, druk ga, om. Dit
maar
ga ik niet
ik ga op mijn eigen tempo leven. Anders word ik ongelukkig. Want dan ga ik ongelukkig gaan. Maar ik haaste voor een trein. Ik heb daar geen zin in.
Nee.
En hij gaat ook niet te vroeg naar een trein. Want dan moet hij, je moet niet jezelf dan zo... Zeg maar, je moet gewoon dat ook bij jezelf houden, denk ik. Maar we waren eerst vrienden, zei jij. Ja, Benja was wel echt een van mijn beste vrienden. Op een gegeven moment dacht ik maar nu willen we wel elke dag met elkaar koffie drinken. En volgens mij vinden we het gewoon heel leuk om bij elkaar te zijn.
Ja.
Toen dacht ik... En toen hadden we even iets, maar toen was hij niet verliefd op mij. Toen ging het uit. Toen was ik boos. Teleurgesteld. En toen had ik even niet gezien, 3 maanden of zo... En toen, een jaar later, toen was hij om. Toen begon bij hem het idee van, nou ja.
Wacht eens even.
En toen werd hij dus pas verliefd op mij.
Wauw.
Ja, toch. En wij dus alsnog, moesten daar een beetje op wachten. Heel traag. Alles gaat heel traag bij hem.
Ja.
Ja.
Daarom is je altijd te laat.
Daarom is je altijd te laat. Nee, ja, ik weet het niet. Maar het gaat allemaal heel traag. Dus het was niet zo dat ik... dat ik dat met al mijn vrienden zo zie. Dus ik denk niet dat het zo is van... je kunt sowieso van een beste vriend naar relatie. Dus dat weet ik niet of dat een voorwaarde is. Maar bij ons is dat zo gelopen of zo, zoiets.
Oh ja.
Maar ik vind het wel leuk dat je elkaar heel lang kent. Dat je elkaar goed kent.
Nou, je begint uit een goede basis, toch? Een vriendschap sowieso een goede basis.
Ja. Ja, zeker, ja.
Dus als mensen luisteren en in de friendzone zitten bij iemand...
Ja, je kunt...
Het kan.
Blijf proberen.
Ja, lieve mensen, dit was het gesprek dat ik had met Anna Drijver. Wil je de rest van het gesprek horen, want we zijn nog 10 minuten langer doorgegaan met het gesprek, dan kan je dat bonusmateriaal vinden op www.vriendvandeshow.nl/peptalk. En op die site kan je dus het gesprek verder luisteren. Je kan de show notes van deze aflevering lezen. Je kan lezen wie de volgende gast gaat zijn. En je kan alvast vragen stellen aan die gast. En van die gast komt dan ook weer bonusmateriaal met misschien het antwoord op de vragen die jij gesteld hebt. Pas goed op jezelf, elkaar, je testikels, je baarmoeder. Word vrienden en daarna geliefdes. Toedeledokie.